Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, dan is het nog erger.
Welkom bij de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en ik zit hier zoals gewoonlijk met Paul Vugts en Wouter Laumans, allebei misdaadjournalist bij Het Parool. Welkom jongens.
Hoi.
Vandaag gaat de naam Taghi misschien een keer niet heel veel vallen, want we gaan het over iemand anders hebben, Wouter, over Nofel. Kan jij vertellen wie hij is?
Nofel F. Hij wordt door justitie beschouwd als een soort vermoede rechterhand van Ridwan Taghi. In de zaak Rico de Chileen, die we hier natuurlijk ook hebben besproken, komt zijn naam ook voorbij. Hij zou dus onderdeel zijn geweest van een soort driemanschap in de onderwereld, waarbij dat gevormd werd door Rico de Chileen, Ridwan Taghi en Nofel F.
Ja, en hij... Hij zit al vast, toch?
Hij is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft een hele gevreesde reputatie in de onderwereld. Het is een jongen die... zijn bijnaam is Tiba. Dat komt omdat hij eigenlijk al vrij jong veroordeeld is tot een TBS-maatregel.
Mm-hmm.
Het verhaal gaat, en dat is wel een soort onbevestigd verhaal, maar dat hij tijdens zijn verlof alweer verloven van die TBS, alweer betrokken was bij nieuwe ernstige gewelddadige feiten. Hij zelf vindt dat trouwens echt buitengewoon irritant dat hij als laagbegaafd en als een soort TBS'er wordt beschouwd. Volgens mij kan Paul daar ook over mee praten. Hij heeft ooit een artikel over hem geschreven waarin hij zich met name stoorde aan dat deel van
ja, het artikel begon met een citaat van iemand uit de tegenpartij. En die had gezegd, knettergek, dat is nog zacht uitgedrukt over deze Nofel. En dat hele stuk bevatte verschrikkelijke zaken. Over levensdelicten en gedoe en zo. En daar ging het allemaal niet over toen ik om wederhoor vroeg. Maar alleen of die eerste zin weg kon. En dat deed ik natuurlijk niet, want het was namelijk heel typerend voor hem. Maar dat zegt wel iets over hem. Hij vindt dat erg, dat hij heel jong als knettergek bestempeld werd. Maar in het milieu, moet je niet vergeten, zoals in de onderwereld wel meer diametraal staat op de normale wereld. Mm-hmm. Daar is het gewoon een pre om als knettergek te worden omschreven. Want dan krijg je klussen voor moorden en wat ook, waar je knettergek voor moet zijn. Daar kun je dik geld mee verdienen.
Ja, dus zijn naam kennen we eigenlijk al langer dan uit criminaliteit. Kan je iets meer vertellen over hoe we hem dan kennen? Is het een Amsterdamse jongen?
Het is een Amsterdamse jongen. Hij komt uit Amsterdam Zuidoosten, is die opgegroeid. Hij zat vroeg op de panterij in zijn kindertijd. Ik heb daar ook wel mensen gesproken. En die zeiden van ja, het was daar niet een heel opvallend kind of zo. Het was meer een soort beetje zo'n praatjesmaker.
Maar panterijen was wel zeg maar een moeilijke school. Ja. Dus binnen de moeilijke school viel hij niet heel erg op.
Nee, maar hij werd daar omschreven als ik heb ook wel eens een foto van hem gezien. Dan zit hij daar op zo'n bankje in zo'n klas met een hele grote bos met krullen. Het is allemaal van die andere krielkippen. En ja, ze zei van ja, het was een beetje een praatjesmaker. Maar dat waren we eigenlijk allemaal in die tijd. En het tweede jaar hebben we hem eigenlijk niet meer gezien. Nou, op een gegeven moment eigenlijk vrij jong. Ik geloof op zijn 22e komt hij eigenlijk voor het eerst echt met zwaar geweld in beeld van de politie. Dan heeft hij gewapende overvallen gepleegd. En dan krijgt hij een TBS-maatregel opgelegd. Dat duurt ongeveer tot 2011. Dan krijgt hij van de psychiaters uit de kliniek te horen dat zijn psychische gesteldheid niet meer interfereert met een resocialisatie, zou ik maar zeggen. Dus een terugkeer in de maatschappij. En eigenlijk, hij wordt vrijgelaten, maar nog geen paar maanden later wordt hij aangehouden voor betrokkenheid bij een vechtpartij in de Jimmy Woo in een discotheek. En bij die gelegenheid heeft hij alweer een heel groot pak geld op zak. En dan zegt die agent, die hem iets van 11.000 euro uit mijn hoofd, hou me te goede. En dan zegt die agent, zo, dat is veel geld. En dan zegt hij, dat is niks. En En dan zie je dus eigenlijk dat hij vanaf dat moment komt hij eigenlijk de hele tijd in beeld met steeds zwaardere criminelen. Jongens die ook echt wel beschouwd worden als, ja, hoe zou ik dat zeggen, de hoogste categorie criminelen van de onderwereld.
En met die vechtpartij in die club was hij ook in gezelschap van een zware Amsterdamse crimineel. Mm-hmm. En later is natuurlijk zijn naam genoemd als een van de schutters in de staatsliedenbuurt. Waar december 2012, waar ze Ben Hoef A hadden willen liquideren. Ben, komen we misschien later nog op terug. En waar twee van zijn vrienden van 28 en 21 jaar zijn geliquideerd. En daar zouden twee moordploegjes actief zijn geweest. En één moordploegje is veroordeeld onder meer twee man tot levenslang. Dat zijn die jongens die ook van dichtbij met AK's op de politie hebben geschoten.
Ja.
En hij zou het andere clubje zijn, samen met Pirky. En Pirky is inmiddels geliquideerd.
Dus eigenlijk komt zijn naam, net als we die van Rico de Chulain en Taghi hebben, terug in die grote onderwereldveten.
Ja, nou ja, misschien moeten we wel even nog benoemen waar hij dan levenslang voor heeft gekregen. En dat is een liquidatieplan aansturen voor Piotr, Peter R., een bekende Amsterdamse crimineel. Mensen kennen misschien nog wel het beeld van een Land Rover die half in een sloot ligt bij Diemen. Tijdens het beschoten worden met automatische wapens is die Piotr in het water gereden en heeft zich kunnen redden door onder water te blijven. En later is er in Almere een Iranier doodgeschoten. En ook dat zou onze Noffel hebben aangestuurd. En die Iranier die was in Iran beschuldigd van de beruchte moordaanslag daar. Dat soort. Maar hij werd dus gezien als een doodseskader. Een leider, als je hem belde, bij wijze van spreken, of appte met PGP-telefoons natuurlijk, dan kon je gewoon moorden gedaan krijgen.
Ja.
En wat wel opmerkelijk is, van in die zaak, bij die aanslag daar toen in Diemen, kwamen ook voor het eerst echt die PGP-berichten. Daar kwamen een heleboel kwamen er van naar buiten. Dus je hoorde eigenlijk, of je zag hoe hij praatte.
Maar dat is nu een paar jaar later wel, kwamen die berichten naar buiten, toch?
Ja, maar dat kwam tijdens de inhoudelijke behandeling van die zitting. Toen die behandeld werd, kwamen die berichten eigenlijk voor het eerst naar buiten. En dan kon je dus eigenlijk lezen of meelezen hoe dat dan gaat na zo'n mislukte liquidatie. Ja, en hij gaat helemaal door het lint dat die liquidatie mislukt is in onverbloemde, met krachttermen doorspekte zinnetjes, waarbij om de havenklap het woord KK valt.
Mm-hmm.
Zegt hij van, joh, jij hebt het verpest tegen een van die jongens die daarbij betrokken is. Jij bent verantwoordelijk en op mijn kinderen en op mijn moeder, ik zweer je dat ik jou pak als dit misloopt. Dus je ziet ook in die appjes ook wel een soort met van hoe hij.
Maar dat is een beetje hoe we eigenlijk eerder ook Taghi hebben besproken, toch? De berichten,
ja.
Hoe.
Nou ja, heel veel lijkt ook op elkaar, de manier van doen. En ook overigens één stapje terug de voorbereiding van die aanslag.
Mm-hmm.
Hoe ze hem al hebben gevolgd. En ze hadden een plan om zich voor te doen als agenten. Ze hadden ook zo'n bordje stop politie en zo. Dan hadden ze die Peter willen stoppen ergens en dan afknallen. Nou, dat werd het uiteindelijk niet. Toen hebben ze hem daarna willen pakken toen hij bij zijn moeder wegging. Maar je ziet weer hetzelfde patroon wat we ook bij Taghi vaak zagen. Heel professionele voorbereiding. En dan gaat er in de uitvoering van alles mis. En dan is het schelden, tieren op de PGP tegen de uitvoerders. En datzelfde patroon zie je inderdaad terugkomen.
En je ziet eigenlijk dat hij, als je gewoon 10 echt vijf geruchtmakende zaken zou moeten noemen van het afgelopen decennium, dan is hij wel een vaak terugkerende factor in die zaken.
Dus hij ook schuurt er misschien tegenaan. Misschien
nee, hij speelt echt wel volgens justitie echt wel een centrale rol. Okay. En hij bijvoorbeeld, je hebt een aantal jaar geleden was er die smokkel, de drugsmokkel van Urker Vissers.
Ja.
Nou, zat er weer bij. Snap je? Dus het is continu, als je dat soort dingen hoorde, dan hij is echt wel een soort spil in die onderwereld geweest een aantal jaren lang. Ik denk dat je wel van 2012 tot 2016 is hij een hele belangrijke factor geweest.
Dan moet je misschien ook zien dat we hadden toen die verschillende kampen. Dat werd echt een onderwereldoorlog. En, en hij wordt al gerekend tot het kamp van ook Rico de Chilean en Ridouan Taghi. Aan de andere kant stond Omar Le Corf en een paar anderen. En Omar Le Corf is een broer van een van de jongens die is doodgeschoten in december 2012 in de staatsliedenbuurt. Dus dat werd. En allebei zouden over en weer elkaar gewapende hand zijn gaan bestrijden. Ja, dus Omar Le Corf heeft inmiddels ook levenslang voor het entameren van verschillende liquidaties. En je moet bij Noffel bijvoorbeeld ook nog wel bedenken, kijk, hij heeft nu levenslang. Dus het is voor het Openbaar Ministerie niet opportun om alle zaken waar hij in beeld is komen nog proberen uit te spinnen. Want je kunt toch niet meer krijgen dan een levenslang.
Nee, dat is waar.
Maar dan zie je aan de andere kant dat terwijl... Kijk, veel later komen via die berichten en zo komt er allerlei bewijs tegen Nouvel F. Maar dat was nog niet toen hij in 2015, augustus, september, in Berlijn min of meer was ondergedoken. En toen heeft de tegenpartij geprobeerd hem te liquideren. En daarover loopt nu een zaak waar we het zo over gaan hebben.
Ja, en wie is dan de tegenpartij? Is dat een partij of een groep die we hier ook al eerder hebben besproken?
Dat is die groep rond Omar Lekorf.
Okay.
En aanverwant, we zullen niet te veel namen noemen, want dan wordt iedereen duizelig.
Ja.
Maar er was een vaste ploeg. Die had wat vaste handlangers en zo. En door dat onderlinge berichtenverkeer, dat allemaal in handen is gekomen van het Openbaar Ministerie en leesbaar gemaakt, kun je heel goed lezen hoe zij elkaar naar het leven staan. En
ja,
dat geldt zowel van de hoek van Taghi, Rico de Chileen en Nouvel, als van de andere kant.
Zijn het echt berichten over hoe groot is die periode eigenlijk die dat beslaat? Is dat een jaar of zijn het jaren?
Inmiddels, met alle servers die er in beslag genomen zijn, ja, heb je het bijna vanaf een periode, ik meen wel 2013, tot... En je mist natuurlijk ook heel veel informatie, want het zijn vaak flarden, maar... gewoon eigenlijk tot 2020 wel.
Ja, dus echt jarenlang.
Ja en dan zie je, en misschien is het toch wel tekenend voor Nouvel F, Nouvel. Bijvoorbeeld toen hij de moordopdracht aan het uitzetten was, ook volgens de rechtbank, op die Iranier. Dan zie je, dat was een Iranier van 56. Maar je ziet hem typen naar de uitvoerder van een makkelijke Turkse mannetje met een witte bus, weet je wel. Een makkelijk Turks mannetje met een witte bus. Het was een Iraanse meneer van 56. Een veertiger, dat zegt hij ook. En het was een man van 56. Het boeit ze gewoon bijna niet. En het is, hij zegt ook, ik weet verder eigenlijk niks van hem, maar gewoon afknallen.
En je vertelde net dat hij zat een tijdje in Berlijn. Wel of niet ondergedoken, weet ik niet. Maar waarom waren ze op dat moment naar hem op zoek? Voor die schietpartij?
Er waren verschillende zaken. Hij is ook nog in beeld gekomen vanwege de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom in Zaandam voor een basisschool. Een vreselijke zaak. Daar kunnen mensen ook nog wel beelden van kennen. Van iemand met een AK die ook gewoon in een woonstraat voor een school loopt. En dan schiet ze uiteindelijk die Lucas Boom dood. Dus in die periode 2015, later nog 2016, is er zo ontzettend veel gebeurd waar zij aan gekoppeld werden. Hij met zijn groepje. En ze zijn dus niet alleen voor het OM op de vlucht, maar ook voor de tegenpartij.
Ja. Is er vaker, we moeten even die aanslag in Berlijn, het werd eigenlijk geen aanslag. Misschien is dat het verhaal, toch?
Ja, en daar speelt nu de inhoudelijke behandeling van de strafzaak over.
Mm-hmm.
Er zijn twee grote zaken dan tegelijkertijd aan de hand. Dat ploegje dat dus van Omar Lekorf en consorten, dat heeft volgens justitie toen in Berlijn geprobeerd Nouvel te liquideren. En hetzelfde ploegje heeft in 2016, de verschrikkelijke zaak, de liquidatie van Jordi Latumahina, een DJ.
Ja, en die niet het beoogde doelwit was, hè?
Die werd aangezien, die reed in een gelijksoortige auto als een crimineel in Amsterdam-West. Mm. In een appartementencomplex stond die. En die is daar, dat is een vreselijke zaak, die is doodgeschoten, volstrekt onschuldig. Zijn vriendin is zwaar gewond geraakt, terwijl hun dochtertje achter op de achterbank zat en zo. En dat zou zijn, en in die zaak, die is later in de tijd gebeurd, maar daar is de rechtszaak al over geweest in de eerste ronde.
Ja.
En in die zaak zijn verdachten die nu worden vervolgd voor het moordplan voor Nouvel, zijn daar al tot hele zware straffen veroordeeld. Bijvoorbeeld 30 jaar, 26
jaar. Maar het is misschien een beetje een flauwe vraag. Hij is niet, er is geen moordaanslag geweest op hem. Waarom wordt dat dan eigenlijk nu zo uitgespeeld in de rechtbank?
Het is ook verboden om een moord voor te bereiden, Corrie. Dus haal het niet in je hoofd.
Nee, maar ik ben heel onschuldig in al dat soort dingen. Maar ik bedoel meer...
Het Openbaar Ministerie vindt het gewoon belangrijk dat er korte metten wordt gemaakt met dit soort over en weer liquidaties. En hier kun je, en dat is wel interessant, ook hier zitten weer veel berichten erin en zo. Er komt een hele presentatie voorbij straks. En daar zie je over en weer hoe Omar Lekorf en een ander bespreken waarom deze hoerenzoon Nouvel F dood moet. Want die motherfucker is als een soort god voor ze, dat schrijven zij voor zijn groep. Het gaat om 500.000 dat op zijn hoofd wordt gezet. En ze zijn van plan geweest om het in Berlijn in een hele luxe winkelstraat, hun PC-hoofdstraat wordt het genoemd, op klaarlichte dag tussen het wekelijks publiek Noffel te liquideren.
Nee, ik kan me voorstellen dat er allemaal van ellende komt als dat natuurlijk echt gebeurt. En dat het
daarom vindt het Openbaar Ministerie het belangrijk om deze verdachte hiervoor te vervolgen. Als statement van we gaan hier niet criminelen liquideren in winkelstraat tussen de mensen die er niks mee te maken hebben en nog meer onschuldige slachtoffers maken.
Duitsland is die dag echt wel aan een aanslag in de publieke ruimte ontsnapt. Hè? Als iemand van het terras afgeschoten wordt, ja, dat is toch wel heel heftig. En ik zal de laatste zijn die zegt dat het allemaal klip en klaar en heel makkelijk. Het is natuurlijk een kluwe van die onderwereld. Is een soort bolwol, een soort kluwe mensen die allemaal van steeds wisselende concties en dat breekt dan weer op. En dat is soms moeilijk te volgen.
Ja.
Maar het Openbaar Ministerie zegt gewoon van joh, wij tolereren geen eigen richting. Wij tolereren het niet. Dat mensen elkaar op klaarlichte dag in de stad kapot schieten. In welke stad dan ook. En ze geven hier ook wel het signaal mee af. Joh, dit verjaart niet. Dit laten we nooit zitten.
Ja, er zijn nu ook criminelen in verwikkeld die heel lang voortvluchtig zijn geweest. Er is op 17 juni weer een Galit gearresteerd. Die een van de verdachten die al jarenlang voortvluchtig was.
Voor
deze zaak ook, ja. En zijn broer Mimoun B zit al vast. Zijn tweelingbroers Galit en Mimoun B. En je ziet dat in deze zaak weer allerlei lijntjes die we al wel kenden. Maar hier is gewoon ook, denk het OM, bewijs te hebben om die lijstjes te kunnen trekken. En die gasten nou eens een keer goed af te straffen. Ja. Daar moet ik bij zeggen dat sommigen dus al flinke straf hebben gekregen voor die moord op Jordi Latumahina, een blunder. Dus dan kan het Openbaar Ministerie straks niet de volle map meer eisen, want je mag niet zwaarder worden gestraft als je in twee losse zaken wordt vervolgd.
We stellen het niet gewoon allemaal op, toch?
Nee, het is niet zoals in Amerika dat je 3 keer levenslang kan krijgen of zo. Maar als je terug afpelt wat dit dan uiteindelijk is, dat ze 2 mannen op een motor zouden midden op een middag komen aanscheuren in die winkelstraat in Berlijn. Mm-hmm. Waar die Noffel bij een koffietentje cappuccino heet dat op het terrasje zou zitten. En eentje zou eraf springen, die zou beginnen op hem schieten. De andere zou ook van die motor komen en hem een headshot geven. Dat lees je allemaal in die berichten hoe ze dat willen doen. En dan zouden ze in een vluchtauto overstappen en dan weer in een andere. En niemand zou ze ooit meer kunnen vinden.
Yeah.
En ik denk ook dat als dit zo gebeurd zou zijn en we hadden niet al die berichten, dan zou het nog een helft job zijn geweest om dit
boven water te krijgen. Wat er, ja.
En nu heb je die berichten wel. Dus dan vindt de staat, en ik denk terecht, dat je ook die zaak moet vervolgen.
Nee, ik snap het. Ik wil dat zeker niet bagatelliseren. Dat het gek is dat ze daar...
De advocaat gaat natuurlijk zeggen, hallo, het is niet gebeurd. Waar hebben we het over? Dat krijg je in de pleidooien.
Ja.
Maar nog even, want waarom woonde Noffel dan voor de helft van de tijd in Berlijn of zo? Of hoe hebben ze hem daar dan kunnen vinden? Of...
Er waren Amsterdamse criminelen die verbleven al een tijdje in Berlijn. Die hadden hem gewoon daar gezien. En toen gedacht, hey.
En hij dronk vaak cappuccino bij cappuccino.
Ja, moet je je voorstellen, die in die tijd en eigenlijk nog steeds. Want je ziet nog steeds dat criminelen overal ter wereld worden opgepakt. Die mensen leven een soort nomadisch bestaan. Hè? Mm-hmm. En dan niet nomadisch van stadje naar stadje. Maar echt van land naar land. Die zitten dan weer een tijdje in Dubai. Dan zitten ze een tijdje in Berlijn. Dan zitten ze een tijdje in Panama. Dan weer even in Marbella. Ja, ik bedoel, er worden rapliedjes gemaakt. Ik geef per jaar net zoveel uit aan vliegtickets als een golf.
Yeah.
Als een nieuwe hagelnieuwe golf. Dus dat is ongeveer. Mensen hebben veel geld. Dus die vliegen makkelijk de wereld uit.
Noffel is uiteindelijk ook gearresteerd in Dublin, Ierland. In een appartement. Een hele mooie, dure straat. Ik ben daar geweest. Even kijken.
De PC-hoofd van Dublin.
Ja, meer een woonstraat, maar wel mooie grote kapitale panden en zo allemaal. En toen zat hij dus weer in Dublin. En het pand was weer van een hele beruchte drugshandelaar uit Ierland. Daar gaan we het verder niet over uitleiden.
Ja, groot netwerk. Ja. Maar nog even, heeft hij dan geweten? Want hij was dus vaak in Berlijn en ze hebben hem helemaal geschaduwd en wisten waar die koffie dronk en zo.
Ja.
Is hij dan getipt?
Nou, dat is grappig, want een van de hoofdverdachten van de strafzaak die nu dient, Cedric R., Bolle noemden ze hem, hij is niet dun. En die zou het brein zijn dat daar lokaal moest gaan uitvoeren, de moord.
Ja.
En die zegt nu dat hij zelf hem heeft laten tippen. En die heeft nu een bizar verhaal opgehangen waarin hij stelt dat hij weliswaar in die berichten heel duidelijk die moord concreet aan het voorbereiden is en zo. En de schutters moeten dan en dan en met de motor. En, alleen hij zegt dat was van mij een toneelspel. Ik heb hem laten wegtippen. Dus via zou Noffel zijn gewaarschuwd, die zou weg zijn gegaan. Mm-hmm. Dus, zegt hij, het was helemaal niet zo dat er echt een moordplan uiteindelijk meer overbleef. Alleen alle anderen dachten dat wel, maar ik niet. En ik wilde gewoon wat geld pakken. Hij zegt, ja, ik wilde pakken wat ik pakken kan.
Dus of hij pakt het door iemand te vermoorden of hij pakt het door iemand te tippen.
Er zitten wel wat hiaten in het verhaal. Bijvoorbeeld dat doorgaans geen geld wordt uitgekeerd als jouw moord dus niet is doorgegaan. Dus wat voor geld ging hij dan pakken?
Nou ja, van Noffel die hem dan dankbaar is voor de tip.
Zou kunnen, maar dan... Nou ja, goed, dat zou kunnen, inderdaad. Dat is niet, vooralsnog niet zoals we Noffel hebben leren kennen, dat hij heel vrijgevig is aan de tegenpartij.
Is er daarna nooit meer, ik weet niet hoe snel hij daarna is opgepakt, maar is er daarna niet nog een aanslag op hem gepleegd?
Dat we weten.
Kijk, als je die hele tijdlijn maakt, en dat doen Paul en ik natuurlijk aan de lopende band,
ja.
Hè, wanneer is wat gebeurd, dan zie je dat er eigenlijk niet al te lang na die mislukte aanslag is er een van de dingen gebeurd die iedereen, heel Nederland zich nog kan herinneren. Dat is, er is een afgehaakt hoofd voor een shisha lounge in Amsterdam-Zuid neergezet. Ja. En in het milieu gaat het hardnekkig, en dat is een onbevestigd verhaal, en dat is, weet je wel, maar in het milieu gaat echt het hardnekkige verhaal dat Naval F daarbij betrokken is. Dat dacht ook de tegenpartij. Die dacht van, wauw, wat hij nu gedaan heeft. Hij, En ik zit wel eens te denken, als dat waar is, dan heeft hij misschien gewoon daarmee willen laten zien van, joh, ik ben de allergekste en nu stoppen. Maar dat is echt zuiver hypothetisch.
In welk jaar speelde dat ook alweer?
2016. En hij is dus niet al te lang daarna is hij opgepakt in Dublin.
Toevallig, hè? Want ze wilden hem helemaal niet, ze zochten hem helemaal niet. Er werd in Ierland, in Dublin... een inval gedaan door de recherche die tegen de drugshandelaren uit Ierland bezig was. En daar ineens treffen ze daar iemand aan met vals paspoort natuurlijk. Hij had op een andere naam een paspoort met wel zijn foto erop. En met dure klokken en met hele dure lelijke schoenen. Louboutins zijn heel populair op straat.
Hier maak je sommige luisteraars kwaad mee, denk ik.
Nou, dat mag. Iedereen mag zijn eigen smaak hebben. Hoor. Ja. Ik vind het prima, maar ik zou er geen €5 voor geven, maar ze kosten heel wat meer.
Ja.
Maar goed, ze treffen deze man aan. Ze hebben geen idee wat het is, maar ze zien wel aan alles
wat er
aan
de hand is. Op Louboutins willen zien lopen. Kijken hoe dat eruit ziet met die rode zoltjes.
Dit was er een met blauwe schubben en zo. Nou ja, goed.
Ja, lekker opvallend in ieder geval.
Ja, nee, kijk, als je niet wil opvallen. Dat is altijd te dubbelen natuurlijk in deze wereld. Het is de onderwereld. Je moet eigenlijk ongezien blijven. Maar ondertussen heb je enorme klokken die je normaal aan een kerk ziet hangen. En ze hebben van die Louboutins. En ze vallen ontzettend wel op. Nou, maar goed, de eerste politie valt daar binnen. Treffen hem daar aan. Met al die spullen die heel erg aan criminelen gelinkt worden. En denken, wie is dit? En nou, uiteindelijk denkt Nederland, wauw, hey, onze Noffel. Krijgen ze in de schoot geworpen. Eigenlijk. En dan komt er nog een heel gedoe over zijn uitlevering. Sleept nog steeds een zaak daar, dat het allemaal niet in orde zou zijn geweest. Is ook laatst weer afgewezen. En dan komt hij dus weer naar Nederland. En dan wordt hij hier uiteindelijk eerst voor een beetje voor witwassen en zo wordt hij ook gepakt. Maar uiteindelijk krijgt hij dan levenslang voor die twee. Het loopt nog voor een deel in hoger beroep.
Ja, en ik denk dat er... Ja, maar dat is ook speculeren. Maar ik denk dat er zo... Ik zou er niet gek van opkijken als er nog een zaak komt waarin hij figureert. Dat kan bijna niet anders.
Je ziet dat de recherche is nu nog steeds bezig met heel die bakken met berichten.
Ja, het is echt bizar als je daar cijfers over hoort. Hoeveel miljoenen of miljarden berichten.
Je krijgt dus ook
zijn.
Een soort afweging misschien binnen dat opsporingsapparaat. Van joh, wat is iemand die al levenslang heeft...
Wat is er nog te halen als je dat gaat uitzoeken?
Wat valt daar nog aan te winnen?
Nou, je kunt in Nederland
Dat je daardoor alles uit, weer andere
een soort
dingen,
waarheidsvinding
ja,
eigenlijk.
En
ja,
dat je daardoor weer andere mensen op het spoor komt misschien.
Ja, maar grappig is, denk je, of ja, grappig is misschien niet de juiste term, maar er zijn nu, lopen nog allerlei onderzoeken naar grote spelers in het Amsterdamse milieu die al vastzitten.
Mm-hmm.
Maar die hebben tijdelijke straffen, anderen dus, tijdelijke straffen gekregen. En daar zie je dat de recherche en het Openbaar Ministerie nog steeds bezig zijn die bak met berichten door te worstelen en zo, om te kijken of ze nog een extra liquidatie erbij kunnen bewijzen en die alsnog levenslang te geven. En in dat soort onderzoeken komt dan soms weer Noffel naar voren, bijvoorbeeld. Ja. Of andere bekende criminelen. En langzaam zijn toch vanuit die tijd, 2015, 2016, als je ziet wie daar nu allemaal al vastzitten of tegen wie justitie genoeg heeft liggen dat als ze binnen zijn, dat ze betekenen doorklappen en proberen levenslang aan te smeren. Nou ja, dat is echt de overgrote meerderheid van degenen die wij kennen.
Maar dit soort rechtszaken, hè, bijvoorbeeld van die moord op Jordi Latumahina en wat je zei, misschien het hoofd bij de Shisha Lounge en de aanslag in Berlijn, die zijn natuurlijk qua omvang veel, dat zijn losse zaken toch? Die zijn qua omvang veel duidelijker dan waar we het natuurlijk ook heel veel hebben over het hele grote Marengo-proces.
Ja, maar in het Marengo-proces gaat het ook over een aantal moorden. Maar als je al deze moorden bij elkaar veegt, dat kan het makkelijk evenaren. Hè? Je moet niet vergeten dat er voor Marengo, en dat is er in Amsterdam en of onder Amsterdamse criminelen echt verschrikkelijk gemoord. Dat is echt tientallen. Mm-hmm. Weet je wel? Dus, en dat Marengo-proces, dat overschaduwt dat allemaal. Hè? Omdat daarna krijgen we Marengo. Maar je hebt nou zeker 3, 4, 5 echt grote strafzaken die draaien om de moorden die zijn gepleegd in de periode 2012 tot 2017, een beetje.
Maar je ziet wat interessant
is. Waarom is het milieu daarna eigenlijk dan rustiger geworden? Dat er daarna veel minder moorden zijn gepleegd. Zit de politie er dichter op? Is de handel niet meer hier? Is het...
Nee, die handel is vol. Die handel gaat vol door.
De handel gaat vol door. Er is tweeërlei. De mensen die het deden, die zo erg aan het moorden waren, daarvan is justitie van mening, daar hebben we er een aantal van binnen. Dus dan wordt het rustiger. En daarbij komt natuurlijk ook dat toen de perceptie was van die criminelen, je kan dit gewoon ongestraft doen, want ze pakken die PGP's toch nooit.
Ja.
En dat is ook veranderd.
Dat is veranderd. Maar er is ook altijd gezegd van zodra er 2 vastzitten, komt er toch een nieuwe leider en zijn er nieuwe jongens die de gaten wel gaan vullen.
Maar die realiseren zich nu nog. Hè, en ik bedoel, dat wil niet zeggen dat het helemaal rustig is, want we hebben onlangs nog weer een verschrikkelijke schietpartij gehad in Amsterdam-West.
Ja.
Waarbij een meisje achter het stuur van een auto is doodgeschoten. Dus laten we vooral niet
doen of er niks aan de hand,
is. Maar het is niet zo erg als dat het toen was. Maar ik denk dat er de jongens die nu in dat wereldje zitten voor een deel ook nog uit het geweldspectrum weten te blijven. En zodra ze dat betreden, dat is een soort wetmatigheid. Op het moment dat je grof geweld gebruikt, dan krijg je automatisch de aandacht van politie, pers. Weet je wel, dat is wat je daarmee over jezelf afvoelt.
Het is altijd het tijdspel. Na geweld gaat het uiteindelijk ophouden. Soms gaat het nog jaren duren, maar je carrière is voorbij.
Nou als je moet natuurlijk heel ook groot ergens anders gaan wonen en zo.
Nou ja, maar als jij heel groot in de coke zit en echt honderden miljoenen gaan daarin om en zo. En als jij maar weg weet te blijven bij het geweld, dan kun jij onder de radar blijven. Als dat geweld komt, dan ten eerste krijg je vol de opsporing op je nek. De rivaliserende partij waar het slachtoffer is gevallen gaat achter je aan. En dan dat is een vicieuze cirkel, die kom je niet meer uit. Nee. En je ziet nu ook weer, dat vergat ik net nog te vertellen, een van die twee broers die dan 17 juni is gepakt in België voor weer betrokkenheid bij dit moordplan van Noffel, staat ook weer aan de andere kant in een van de grote processen rond Ridouan Taghi op de lijst van slachtoffers. Die is in Rotterdam ontkomen aan een liquidatie doordat hij door een ruit is gesprongen op de vlucht en in een gezinnetje hun huis heeft gescholen en verscholen. Dus dan zie je die verwevenheid, dat geweld, onderlinge geweld en zo, dat zit in die processen, zit dat nu allemaal wel heel erg aan de oppervlakte. En dat degene die nu vandaag de leiding hebben in het milieu, daarvan weten wij dat nog helemaal niet. En die van hoe dat precies zich zal ontrollen. Dus je loopt altijd een paar jaar achter en zo. En door die berichten, er worden steeds maar weer servers ontmanteld en zo. Dus we gaan nog jarenlang.
Ja, er was volgens mij laatst nog weer een server, toch?
Ja, en die kreeg zelfs bijna geen aandacht meer, omdat het de zoveelste was en niet zo heel groot. Maar echt, binnen de opsporing, enerzijds staan ze juichend op tafel nog steeds te dansen. Anderzijds kunnen ze het werk niet aan daardoor. Maar ja, Wouter en ik gaan hier nog jarenlang processen over moeten volgen met al die berichten en zo. Waar dan nu het proces over de vermoede aanslag op Noffel weer een nieuwe akte in is.
Nog even één ding. Noffel die komt dus wel voor ook in het Marengo-proces, toch?
Nou ja,
maar niet als verdachte.
Hij is niet als verdachte in het Marengo-proces.
Maar dat hoeft ook niet, want hij zit al levenslang vast. Snap je? Ja. Stel nou dat hij eruit zou vallen als hij alsnog dat levenslang zou worden doorgehaald. Dan gaat het Openbaar Ministerie wel iets verzinnen om hem alsnog een nieuwe zaak aan te smeren. Want dat denken ze te kunnen. Maar nu is dat niet opportun. Omdat Marengo en ook de aanpalende zaak zoals Eris, dat is al zo enorm.
Ja.
Het Openbaar Ministerie zit echt niet op te wachten om dat nog verder te laten uitdijen.
Nog even de wanneer weten we iets over of de, ik ben even zijn naam kwijt, Cedric, zei je?
Echt, of ja, hij, Cedric
R. Of we erachter komen of hij echt een novel heeft getipt of niet?
Ik denk dat het nooit bewezen zal worden. En het zou zomaar kunnen, de rechters zijn zeer kritisch op dit verhaal.
Ja.
Er zitten wel allerlei aanwijzingen in dat hij wel gewoon, of gewoon, zo gewoon is het niet, maar dat hij wel die moordploeg aanstuurde. En het Openbaar Ministerie zal daar volop aandacht voor vestigen. En je merkt aan de vragen die de rechters stellen dat ze denken, hé, waar komt hij nou met dit rare verhaal mee vandaan?
Ja. Oké, jongens, ik denk dat we gaan afronden. Wouter, heb je nog iets prangends wat je hierover kwijt wil?
Nou, volgens mij is het meeste nu...
Het meeste is gezegd. Nou, Paul heeft altijd wat te melden, dus dan doen we die microfoon gewoon niet meer open. dan zeg ik tegen iedereen, fijn dat je luisterde naar deze Tachi-podcast van Het Parool. Als je abonneert op deze podcast, ben je de eerste die het hoort als er een nieuwe aflevering is. En heb je vragen voor Paul, Wouter of mij, mail ze naar tachi@parool.nl. Deze podcast werd gemaakt door Paul Vugts, Wouter Laumans en mijn naam is Corrie Gerritsma. Dankjewel.